Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van. Het programma waarin ik, Pieter Tinbergen, iedere week duik in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdammer of iemand uit Utrecht. Een week voor het academische jaar begint een echte professor in dit programma. Ze kwam op mijn spoor toen ik, net als vele miljoenen Nederlanders, keek naar de serie Het Verhaal van Nederland, waar ze een van de vele historici in was met een klein gastoptreden. Zoals ze zelf meen ik zei, maar kon het gisteren niet meer terugvinden. Ze had daar een groter bereik mee dan met al haar andere werk. Zoiets had je geloof ik ergens gedropt. Maar ik weet even niet meer waar. Ik probeerde het op Twitter te vinden. Maar ik moest daar toen erg om lachen in ieder geval. Dat ze echter veel ander werk heeft gedaan mogen duidelijk zijn. Professor wordt je tenslotte niet voor niets. Ze heeft zich gespecialiseerd in de economische en sociale geschiedenis, waarvoor ze veel onderzoek heeft gedaan wat haar ook in Amsterdam heeft gebracht. Zo deed ze mede onderzoek naar prostitutie door de eeuwen heen, werken in de textielindustrie en ook werken als thuiswerker. Knecht heb ik het, als ik het een beetje nalas uit het Engels. In ieder geval werken bij mensen thuis, als het ware. Dienstmeid, dat soort werk. Werk waarbinnen meer overeenkomsten zijn dan je in eerste instantie zou verwachten. En daarnaast verdiept ze zich, zoals dat heet, in genderontwikkeling. Oftewel positie van de vrouw. Maar misschien vindt ze dat een beetje anders. Het zijn eigenlijk maar een paar van de zaken waarin ze zich allemaal heeft verdiept. Ze blijft trouwens niet vies van sociale media, want ook daar is te vinden. En afgelopen weken met de trein in Parijs, waardoor ze met een huurauto verder moest. Moest ik erg om lachen toen ik dat vond. Gisteren schreef ik nog, gelukkig heeft ze de studio met de trein wel vanuit Utrecht mee te bereiken. Maar dat was niet zo, want ze moest toch weer die ellendige auto pakken vanwege de treinstakingen. Maar hoe dan ook, een groot plezier hier in de studio te mogen ontvangen. Elise van Nederveen Meerkerk, want zo heet ze, van harte welkom.
Dankjewel. Goedenavond.
Ja, goedenavond. En straks gaan we ook uitgebreid natuurlijk praten over je passies en visies. Maar je hebt ook gewoon muziek meegenomen. Dat was ook wel een van de redenen dat je ja zei, geloof ik. Omdat je dacht, dat vind ik leuk. Hoe is je selectie gegaan?
Ik heb platen uitgezocht die om een bepaalde reden belangrijk voor mij zijn. En iets wat ik ermee wil laten zien is dat ik een hele brede muzieksmaak heb. Het gaat werkelijk van klassiek tot hip-hop. Er is maar heel weinig dat ik echt niet leuk vind. Misschien het Nederlandse levenslied en carnavalsmuziek, dat wat minder.
Ik zie het er niet bij staan in dan. Maar wel Nederlandstalig.
Ja, wel Nederlandstalig. Hou ik ook erg van. Maar die breedheid wilde ik laten zien. En bij bijna elke plaat. Het is niet zo dat dit de beste nummers zijn die ik ever kan bedenken.
Ze hoeven ook niet op je begrafenis allemaal.
Geen van alles.
Oh, geen van alles zelfs, oké. Okay. Nou ja, bij wijze van spreken.
Daar denk ik niet eigenlijk zo van. Die plaat staan voor bepaalde fases in mijn leven. En levensgebeurtenissen. Dus dat leek me leuk.
Je hebt er inderdaad 6 gestuurd. Ook in die volgorde, of zeg je welke? Nee, welke zullen we mee beginnen?
Ook in die volgorde.
Oké. Dus dan beginnen we met de Young Messiah.
Ja.
Vertel, wat voor fase van je leven stond de staat die voor?
Nou, eigenlijk ben ik de eerste 5-6 jaar van mijn leven heel christelijk opgevoed.
Ben je trouwens opgevoed? In welke streek van Nederland?
In het midden van het land, rivierengebied.
Bijbelbelt?
Ongeveer wel, ja.
Grenzend, ja.
Ja, okay. En de gemeenschap waar mijn ouders naartoe gingen voordat mijn ouders scheiden toen ik 5 was, was vrij streng.
Ja.
Dus dames en heren zaten apart in de kerk. Dames droegen een hoedje.
Tot je 35 geen broek. Ja, ik zou niet
precies zijn, ja. Nou, daar heb ik ook nog wel een leuk verhaal over. Ik was het enige meisje in de kleuterklas dat een broek droeg. En daar werd ik ook echt door de meiden om gepest.
Oh ja.
Maar wij luisterden thuis eigenlijk alleen maar klassieke muziek.
Ja.
En ik weet niet of mijn vader me dat vertelde of mijn opa en oma. Maar ergens had ik opgepikt dat het luisteren naar popmuziek, dat was zondig en des duivels.
Was je vader strenger dan je moeder? Hè?
Nou, ja, misschien iets dogmatischer. Maar het was eigenlijk mijn moeder die in die specifieke gemeente was opgegroeid.
Ja.
En toen mijn ouders scheiden, werd mijn moeder wat vrijer en linkser. En op een gegeven moment zat ik in een hoekje van de kamer en hoorde ik haar popmuziek luisteren. En ik weet nog heel goed, ik was een jaar of 6.
Ja.
Dat ik zat te huilen onder een stoel. Ik dacht, ja, maar nu komen we in de hel. Want ze luisteren popmuziek. Toen kwam mijn moeder naar me toe en ik vroeg, wat is er aan de hand, meisje? Ik zei, nou, dit en dat. Oh, maar dit is muziek die gaat over God. Want hè, de Young Messiah is een gospelversie van Handel's Messiah.
Ja.
En toen was ik vrij snel overgehaald. En dit werd dus mijn eerste plaat toen nog. CD's had je nog helemaal niet in 1981. En dit is eigenlijk mijn entree in de popmuziek. Dus vandaar.
The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it.
En u luistert naar de plaatkast van professor, historic. Wat vind je eigenlijk leuker als je professor wordt genoemd of als je historica wordt genoemd?
Historica.
Historica, dat had ik al zo. Dat is ook logisch natuurlijk. Even kijken. En dit hebben we dus geluisterd omdat daarmee iets van de buitenwereld werd geopend bijna.
Ja, zeker. Voor mij wel. Ja, dit was wel echt mijn doop in het stichtelijk te houden in de popmuziek. Ja. Ja, en dat is, daarna is het alleen maar erg.
Nee, ook misschien wel dieper dan dat. Zit ik nu, ik bedoel, het is wel, je bent 6. Je hoeft niet meteen helemaal op de therapeutenbank. Maar toch dat je een beetje buiten die dogmatiek van de godsdienst bent gaan duiken.
Ja, zeker. Het is denk ik 1 of 2 jaar later dat ik eigenlijk voor mezelf heb besloten van...
Toen jij acht was.
Ja, volgens mij... Volgens mij bestaat er niet echt. Want anders zouden er niet... zoveel nare dingen in de wereld gebeuren. En God zou toch niet hebben gewild dat...
Nou, dan inderdaad toch de heerlijke in jou vraag die ik tegenwoordig zo weinig hoor. Geloof je in God? Of ben je een agnost of een atheïst? Ik durf je bijna even van deze twee hokken te duwen.
Ik ben een atheïst.
Ja. Toch echt gewoon
geworden. Ik geloofde tot mijn 7e bad ik echt tot God. Dus dat is niet iets wat ik verplicht moest van mijn ouders of zo. Nee, als ik s'avonds in bed lag, dan bad ik af en toe tot God. Maar daar ben ik helemaal van afgestapt. Ja.
Nee, waarom? Nee, erg grappig. Ik gooi mezelf ook in het oog. Maar ik kan me ook wel voorstellen als je een historica bent, dat het ergens nog wel handig kan zijn als je ooit de dogmatiek van de godsdienst hebt meegemaakt.
Zeker, om je te verplaatsen in het grootste deel van de westerse wereld.
Voor 1950, zeg maar.
Voor 1950 inderdaad christelijk geweest sinds het begin van onze jaartelling. Dus dat helpt wel als je begrijpt wat het is om te geloven. Zeker.
Ja,
omdat keuzes die worden gemaakt niet alleen maar met de ratio, maar ook met vanuit het geloof zijn genomen.
Ja, met als constant een beetje als... zie je dat dan een soort zwaard van Damocles? Of meer een soort... De dominee wandelt constant mee? Of?
Hoe bedoel je dat? Dat...
Of gewoon ook wel iets gezelligs? Of je...
Ik denk dat het geloof heel veel houvast heeft geboden in tijden waarin een hoop verschijnselen niet te verklaren waren. En dat zie je denk ik nog steeds. Dat het geloof vaak meer een cultuur is. Dus veel meer dan alleen die religie. Maar gewoon de hele samenhang van een cultuur vormt. Dan dat geloof op zich. En dat heeft mooie kanten. En dat heeft minder mooie kanten, denk ik. Het kan een gevoel van saamhorigheid en naastenliefde met zich meebrengen. Maar er worden ook vreselijke dingen uit naam van het geloof gedaan.
Ja.
Ja.
Denk je zelf met warmte terug aan de godsdienst? Of zeg je van, nou, voor mij was het meer een soort irritante last? Ik bedoel, is de rationele beslissing of ook wel een gevoelsmatige beslissing geweest om op een gegeven moment te denken, ik stap van God af?
Ik denk dat dat het beide is geweest. In eerste instantie rationeel van, om heel specifiek te zijn, omdat mijn moeder wilde scheiden en ook een tijd met een vrouw heeft samengewoond, heeft haar gemeente en ook haar ouders haar een tijd verstoten. En ik kon dat niet rijmen als kind met de liefde van God en de naaste liefde die mij aangeleerd was. Dus ik heb in die jaren wel bedacht met mijn hoofd, maar eigenlijk ook met mijn gevoel van dit wringt, dit klopt niet.
God is geen liefde als hij dit wil doen.
En dus dat vond ik er wel warm aan. Het idee dat God liefde is. En ik vind ook wel dat ik, ook toen mijn ouders nog bij elkaar woonden, maar ook nadat ze gescheiden zijn, dat ik heb wel liefde gevoeld, maar die was er ook wel als ik niet in God geloofde. Dus die gemeente en het idee dat God liefde is, ja mooi, maar ik denk dat mensen dat onderling ook heel goed kunnen regelen.
Ja, je hebt geen God nodig om liefde te kunnen hebben.
Nee, dat is mijn opvatting. Ja.
Ja, daar vraag ik naar en dat vind ik...
Ja, ja goed, ik wil niemand voor het hoofd stoten die er anders over denkt.
Nee, hoe kan je met deze tekst iemand voor het hoofd stoten? Trouwens, ik wil best aannemen dat je... Ja, nee, dat lijkt me niet anders dan een hele lieve, tolerante tekst. Maar in die zin, de geschiedenis van Nederland heb jij misschien zelf een heel klein beetje meegemaakt. Je bent wel in de economische geschiedenis echt gaan verdiepen, heb ik wel. Ja. Ik heb me natuurlijk kort aan jou verdiept. En je bent wel echt een economische historica. Dus je bent niet zo zeer mentaliteitsgeschiedenis of religieuze geschiedenis. Je gaat het nuanceren hier.
Ja, niet mentaliteit of religie, maar wel sociale geschiedenis. Dus economische en sociale geschiedenis. En daarmee ook de geschiedenis van het dagelijks leven. Niet meteen de high culture, maar wel wat deden mensen in het dagelijks leven? Hoe gingen ze met elkaar om? De verhoudingen tussen mannen en vrouwen. En aan de ene kant wil ik dat kwantificeren, dus met getallen in kaart brengen. Maar ik ben ook
wetenschappelijk bijna verantwoorden.
Ja, ik wil ook de verhalen weten. Zonder die verhalen vind ik, de cijfers zijn behoorlijk droog zonder die verhalen. Dus ik wil het graag aan elkaar koppelen. Ik denk ook nu dat samenleving en economie nooit helemaal losstaan van elkaar. Die zijn zo met elkaar verweven. Dus daarom vind ik mijn vakgebied ook mooi.
Is dat... ik geef toe dat ik vanuit de linkse tak kom. Dus ik denk af en toe, we laten ons wel heel erg leiden door de economie. En zouden wat meer ons mogen laten leiden door... Nou, kijk naar wat er in Ter Apel gebeurt, om maar eens even te zeggen. Denken we aan de verhalen die zich daar afspelen. Moeten we niet wat meer verhalen gaan vertellen, wat minder economische cijfers gaan bekijken? Vraag ik aan jou als economische historica, zou ik je even
Nou ja, ik denk dat elk verhaal over cijfers heeft ook repercussies voor het gewoon dagelijks leven van mensen. Kijk nu naar de inflatie. Ja. Je kunt daar heel sec naar kijken. Maar dat gebeurt ook wel. Ik bedoel, als ik naar radio luister, dan zijn er voortdurend verhalen van mensen die niet rond kunnen komen. Of tips van hoe zorg je dat je energierekening beperkt blijft. Dus dat gebeurt. Aan de ene kant wel, maar ik denk wel vaak dat economische beslissingen in de politiek heel leidend zijn. En dat kan kwalijk zijn.
Zullen we even muziek doen? Dan gaan we daarna weer verder.
Okay.
Jij zei dat het in de juiste volgorde was. Dus Nick Kershaw met The Riddle.
Ja.
Het raadsel.
Ja.
Vertel, welk verhaal fase in je leven zei je? Wat zit er aan vast?
Ja, dat was een paar jaar later. Ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was. En ik logeerde toen bijna elke zomer bij de oma van mijn vaderskant. Dus de moeder van mijn vader.
Ja.
En daar was ook vaak mijn oudere nicht. Die was 6 jaar ouder. En daar keek ik ontzettend naar op. Die had een pony en we gingen samen ponyrijden en zwemmen.
Nee, was wat wereldlijker dan jij misschien ook nog?
Zeker, die kwam uit Amsterdam.
Oh, Amsterdam? Dus
ja.
Welk deel?
Een Amstel. Dus,
oh ja.
Die was hartstikke wereld.
Hip.
Super hip voor mij. En 6 jaar ouder. En die nam mij op sleeptouw. En die rookte op een gegeven moment ook al. En zo, allemaal heel stoer.
Ja.
En zij had ook een plaatspeler en een plaat van Nick Kershaw. En
ja.
Vond ik machtig. Bijzonder liedje. Ik snap het nog steeds niet. Het heet niet voor niks The Riddle.
Ja.
Ik heb de songtekst onlangs nog eens nagekeken. Ik snap het nog steeds
geen
niet.
Taal vastknopen.
Geen taal vast
en dat voor professor, zeg maar. Ja, dus okay.
Nou, in my defense, hij zegt ook zelf dat het eigenlijk nergens op slaat. Dat de tekst gewoon ontstaan is vanuit wat lekker klonk. En dat vind ik eigenlijk ook wel wat hebben.
En u luistert naar de plaatkast van historica Elise Nederveen. Inderdaad, lastig taal vast nou van deze tekst. Als je het snel probeert mee te vertalen. Laat ik maar eens met een baasvraag beginnen. Geschiedenis natuurlijk. Hoe lang wist je al dat je geschiedenis vak zou worden? Was je al een beetje de twaalfde dat je vooral geschiedenisboeken las? Of...
Ja, dit is een hele mooie link naar het volgende liedje.
Oh.
Ik vond geschiedenis altijd al een mooi vak. Op de middelbare school kreeg ik dat eigenlijk pas voor het eerst. Want op de lagere school werd in mijn geval en ook van niks aan geschiedenis gedaan.
Zonde.
Ja, heel zonde.
Ga daar maar naar de vrijschool. Daar gaat het naar.
En ik zat op een gymnasium en het eerste jaar ging vooral over de oudheid. Nou, dat vond ik eerlijk gezegd, sorry, oudheidkundige, een beetje saai.
Niet de leukste, interessantste
was ook de manier waarop het werd gegeven, denk ik. Maar in de tweede klas kreeg ik een leraar en die kon geweldig over de middeleeuwen vertellen. Dus die had me eigenlijk al.
Ja.
En in de derde klas kreeg ik een geschiedenisleraar en die was heel jong, 26 jaar.
Je vond hem als meisje ook wel leuk?
Ja, stiekem was ik wel heel erg verliefd op hem zelfs. Of werd ik dat?
Ja.
Niet alleen omdat hij goede verhalen kon vertellen. Maar wat hij echt heel mooi deed was de grotere structuren van de economie, van de politiek. Verbinden aan wat mensen in het dagelijks leven bezighield.
Wat jij in feite nu probeert te doen?
Eigenlijk wel.
Ja. Jouw werk deed hij een beetje. Hij was de voorloper van Jastra.
Ja, en het was een jonge vent. En hij was ook buiten de klas, was hij sociaal. Hij kwam op
school. Heb je nog contact met hem? Zo klinkt het bijna. Dat je heel af en toe weer gelinkt in hebt of zo. Of,
hij is helaas overleden.
Oh.
Ja, dat is een schokkend verhaal. Hij is een paar jaar geleden op de fiets in het bos. Is hij helaas in elkaar gezakt. Ik ben wel naar zijn uitvaart geweest. Het was was heel... heel heftig.
Zullen we zijn naam noemen? En eer of zeg je?
Dat kan.
Hoe heet hij?
Sipco Veneman. Hij woonde ook in Amsterdam, dus dat was ook heel stoer.
Ja.
Het was een hele aardige man. En heel veel andere leerlingen vonden hem ook heel erg.
Jij was niet de enige die met hem wegliep, zullen we zeggen?
Nee, volgens mij niet. Nee.
Hij bracht je op het spoor eigenlijk van geschiedenis echt leuk te vinden.
Ja. Ja, en ik twijfelde in die tijd wel, want ik zat ook aan economie of politicologie te denken.
Je wilde maatschappij leren begrijpen?
Ja, ik wilde misschien ook wel de politiek in.
Oh ja.
Ik had vrij stevige meningen.
Ter linkerzijde.
Ter linkerzijde, klopt. maar goed, toen kwam die geschiedenis en ik dacht, in de vijfde denk ik van de middelbare school, dit is wel echt wat ik wil. En dat is voor mij echt een goede keus geweest. Ja.
Zullen we dan gewoon meteen naar het nummer gaan? Want dan even kijken. Want dat schijnt dus te passen. Bij de police, don't stand too close to me. Dat mag je dan ook wel weer even uitleggen natuurlijk.
Ja. Nou, dat is een liedje van de police. Het is de versie van 1986. Dus eigenlijk de remake. Daar ga ik zo ook nog iets over zeggen. Oorspronkelijk is het volgens mij een nummer uit 81. En dat gaat helemaal over een leraar die verliefd wordt op een leerling.
Ja, dat werd hij niet op jou, hè? Even voor de goede orde.
Nee hoor, dat werd hij niet op mij. Hij heeft nooit
een enige vorm van avances in je richting.
Nee, hij heeft me wel eens een arm om me heen geslagen, maar dat was meer volgens mij vriendschappelijk. Daar heb ik toen niks achter gezocht. Al vond ik het natuurlijk wel een hele eer.
Zou je vast goed hebben aangevoeld hebben? Precies. Ja, ik vind dat nog niet.
Nee, want hij had gewoon een vrouw en kinderen.
Nee,
en zo. Ik moet zeggen, er gebeurde wel dingen tussen leraren en leerlingen waarvan je achteraf nu in deze MeToo-periode waar echt anders over zou denken dan toen eind jaren 80, begin jaren 90.
Ja.
En daarom vind ik dit nummer ook wel interessant. Het gaat dus over een leraar en een leerling die verliefd op elkaar zijn. En hij zingt Don't Stand So Close To Me, want hij kan het niet verdragen hoe leuk hij haar vindt.
Ja.
Maar eigenlijk wordt de vinger gewezen naar haar. En dat is natuurlijk bijzonder, want de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk, zo zouden we nu en misschien toen ook wel denken, bij de docent.
Ja.
Dat vond ik een interessante eraan nu ik het nummer weer uit de kast trok. Maar het was het nummer dat ik te horen kreeg van een klasgenootje toen ik daar een keer logeerde. En ik vond het sowieso een heel mooi nummer. Ik vond de police een goede band. En toen ik hoorde waar het over ging, dacht ik, was ik in alle staat van ik moet deze cd hebben. Dus het was ook de eerste cd die ik kocht. Toen was ik denk ik 15. Ja.
Ga ik straks nog vragen waarom je dat zo interessant vond. Maar nu gaan we dus gewoon luisteren naar
Don't Stand. Police. Oh ja, misschien nog goed om te zeggen. Die remake, daarin kan je ook al zien, dat die heeft heel erg het Sting-stempel. Zeg maar.
Ja.
Dus de eerdere versie is echt een Police nummer. En dit is meer een haast een solo Sting nummer. Het is wel, nog wel van de Police. En dit is ook de periode dat hij solo ging. En ik ben daarna Sting's werk ook heel erg gaan waarderen. Dus vandaar.
Thank you.
En u luistert naar de plaatkast van historica Elise Nederveen. En jij zei net bij het vorige nummer dat het dus ging over een meisje en een verhouding tot de leerkracht, zou ik maar zeggen. Toen wilde ik het ook meteen hebben om het onderwerpje meteen te pakken. Want ik dacht, want je noemt ook op je website waar ik onder andere gekeken heb, genderstudies een warme interesse van je. Dus ik zit onmiddellijk denken, man-vrouw verhouding had je toen al te pakken. Moet ik het zo zien inderdaad?
Ja, maar dat was al eerder. Mijn moeder was echt een feministe. En dus ik kreeg van huis uit veel mee.
Ja.
En ik was inderdaad in die tijd al politiek geëngageerd. Niet echt actief, maar gewoon dat ik...
Ben je uit de politiek actief geworden?
Nee, thuis? Eigenlijk uiteindelijk niet. Nee, nee.
Is dat ook een soort keuze geweest? Dat je dacht, ik ga me er toch niet... Of is het gewoon toevallig zoals je leven loopt? Wat natuurlijk ook kan.
Het is toevallig een beetje zoals mijn leven loopt. Maar ik moet zeggen dat ik... Toevallig, of niet toevallig, vorige week tegen een collega zei die vroeg bij terugkomst van vakantie. Goh, hoe is het met je? Ik zei ja, op zich wel goed, maar ik maak me zo kwaad om alles wat er nu in Nederland gebeurt.
Ja.
Om in wat voor, nou het was net die dag dat Artsen zonder Grenzen in Ter Apel was aangekomen. En ik dacht, in wat voor derde wereldland leven we eigenlijk?
Ja.
Dat ik dacht, nou als ik ooit nog eens, we hadden het over een collega die het middelbaar onderwijs inging.
Ja.
En mijn collega zei, eigenlijk opende er voor mij een soort luikje in mijn hoofd. Ik had nooit gedacht dat ik uit de wetenschap kom. En hoe zit dat bij jou? En ik zei, nou, ik heb geen plan om direct weg te gaan. Maar als ik iets anders ga doen, dan ga ik misschien wel de politiek in. Want ik, ja, mijn handen jeuken wel soms.
Woorden in daden proberen te zetten.
Ja, ik kan me er wel kwaad over maken en een mening hebben. Maar, nee.
Nou ja, en dan toch, wat is het belang van... Ik ga trouwens wel, want ik vind het leuk om jou alle zes nummers die je hebt gestuurd. Dus we gaan nu kort. Maar wat is het belang inderdaad, het maatschappelijke belang van geschiedenis? Laten we het toch maar even aan het begin van het academisch jaar weer even opgooien.
Nou ja, ik denk dat je, het is natuurlijk een beetje obligaat, maar zonder het verleden te begrijpen kun je heel moeilijk begrijpen hoe we gekomen zijn waar we nu zijn. Dus ik denk dat het verleden, het kijken naar het verleden en het bestuderen van het verleden helpt om het heden te begrijpen. Maar ik denk ook dat meer algemeen dat zie je ook in de manier waarop geschiedenisonderwijs op dit moment nu recent wordt ontwikkeld, bepaalde vaardigheden het je verplaatsen in andere mensen.
Ja, nee, want ik kreeg
of samenlevingen. Dat is zo'n nuttige vaardigheid en die kun je alleen maar hebben door te kijken naar bijvoorbeeld samenlevingen in het verleden die zo anders waren dat je wel een soort shift moet maken in je.
Ja, nee, ik dacht wel, aan het begin van dit gesprek, zij heeft een beetje de geschiedenismassa gehad, wat ik toen ook benoemde, dat je al meerdere soorten samenlevingen zelf hebt leren kennen al.
Ja. Dat is ook een keuze geweest.
Voor een deel, ja.
Ja, want dus ik ben begonnen eerst met onderzoek naar Nederland te doen, vrouwen in de textielnijverheid in de 17e en de 18e eeuw in Nederland. Dat is op zich al een andere wereld. Natuurlijk,
dan waar je nu zit.
Dan waar ik nu in zit. En ook als je kijkt naar hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar verhielden. Maar later heb ik besloten om mijn onderzoek uit te breiden naar Nederlands-Indië. Dus de kolonie van Nederland, wat nu Indonesië is. Ja, daar ben ik zowel in de bronnen gedoken, dus in de historische wereld. Maar ik ben daar ook geweest.
Ja, nee, want in jouw oratie, dat vond ik toch wel leuk. Dat heb ik gelezen in een stukje van geschiedenis en prostitutie. Maar geef je ook opvallende parallellen weer tussen het thuiswerken al en prostitutie en ook textiel. Je zei, die hebben meer met elkaar te maken dan je zou denken.
Ja, klopt. Één ding is dat het vaak werk is geweest in het verleden dat aan vrouwen gekoppeld is. Hè?
Ja.
Je hebt natuurlijk wel mannelijke prostituees door de hele geschiedenis heen. Je hebt natuurlijk wel mannelijke huishoudelijke dienstboden, maar het waren vooral vrouwen. En dat geldt eigenlijk ook voor veel textielarbeiders. Kijk naar de textielarbeiders nu in Azië. Dat zijn voor een heel groot deel vrouwen.
Ja.
En dat was in het verleden in de meeste samenlevingen ook zo. Ja.
Zullen we weer even muziek pakken?
Yes.
Red Hot Chili Peppers.
Ja.
Waarom?
Nou, dat is wel een van mijn lievelingsbands geworden. Dat was ook op de middelbare school. Ik denk, iets later dan waar ik het net over had met de Police.
Ja.
En ik had een vriendin en die had een oudere broer. En de inmiddels cd-kast van die jongen, die was zo geweldig.
Ja.
Dus ik heb uren op haar kamer gezeten en zij leende dan de cd's van haar broer. En hij was nogal into hard rock, metal-achtige bands. Maar dus ook de Red Hot Chili Peppers. Dus wij luisterden gitaarmuziek bij de Fleet. Ik heb toen ontzettend veel wat meer alternatieve muziek leren kennen. Ja, en de Peppers. Ze hebben zo'n stijl. En aan de ene kant funky en aan de andere kant lekkere rap. En ja, ik vind ze gewoon nog steeds heel goed. En Blood Sugar Sex Magik was wel hun echte doorbraakalbum. Hè? Daar stond ook Under the Bridge op. En ik had een beetje, nadat ik het zo vaak had gehoord op de radio, een beetje iets van, ja, maar ik had de Peppers al eerder ontdekt. En dat Under the Bridge, het wordt stuk gedraaid, dat vind ik niet leuk. Dus ik vond het album wel geweldig. En daarom heb ik een andere ballad van die plaat, die absoluut niet bekend is, meegenomen. Maar eigenlijk staat het gewoon voor, nou, wel het meeste van hun werk, wat ik echt heel erg kan waarderen.
Ik had kunnen liegen, zeg maar.
Ja, I could have lied.
There must be something in the way I feel that she don't want me to feel. Starship bears a cut me. I don't care. You see, so what if I bleed?
Thank you.
en u luistert naar de plaatkast van historica Elise Nederveen. Meerkerk. Meerkerk is de naam van je man, vermoed ik?
Nee, ik heb een dubbele naam.
Oh, je hebt gewoon een hele dubbele naam?
Ja.
Ah, oké. Hoe dan ook. Ja, we hadden net een beetje over het nut van geschiedenis. Dat een bepaalde manier een gemene vraag zijn. Ik vind het toch wel leuk om onze uit de eten er even erbij te pakken. Zijn aan de natuurkundige wordt het nooit gevraagd. En nou was het voor jou als pubermeisje, want waar we geëindigd vind ik eigenlijk leuker. Wel altijd al meteen duidelijk wat het nut was toen je het ging studeren. Of was het ook voor een deel dat je dacht, ik vind het gewoon leuk. Wat ik een heel legitieme reden vind.
Eerlijk gezegd wel, ja. Ja, ik heb niet zo... Eigenlijk heb ik pas de laatste 15 jaar ben ik aan het nadenken over... Dat komt ook omdat het steeds meer van ons gevraagd wordt en terecht. Over wat het nut voor vandaag de dag is. Ik heb het eigenlijk altijd wel gezien, dat nut. Wat ik net ook al zei, het heden te begrijpen door het verleden te bestuderen.
Ja.
Maar mijn eerste drijfveer was, ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind het een prachtig, mooi vak. En ik vind het ook echt leuk om van alles te weten over verschillende, zelfs de oudheid tegenwoordig, verschillende perioden uit de geschiedenis, zelfs de prehistorie.
Nee, in die zin vond ik het programma, ik bedoel, je maakte een grapje over waar je dan aan meegewerkt, waardoor ik dacht, die persoon bestaat, was wel een dat ik dacht van, nou, mooi dat ze dat even gedaan hebben.
Ja.
Het verhaal van Nederland.
Ja,
moet er niet meer van dat soort dingen, zou ik maar zeggen?
Ja, volgens mij is er ontzettende markt voor überhaupt. Je had een paar jaar geleden ook dat je je voorouders bekende. Nederlands konden hun voorouders terug generaties lang. Ik weet niet meer precies hoe het programma heette. Ja. Kijk niet zo heel veel tv, moet ik zeggen. Maar ja, mensen zijn over het algemeen heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Er worden heel veel geschiedenisboeken, met name publieksboeken, verkocht. Ik heb zelf ook een stuk geschreven in de wereldgeschiedenis van Nederland. Dat is
hartstikke
leuk.
Het einde, als mensen inderdaad denken, interessante dame. Je kan jou gewoon googlen en dan heb je een eigen website. Je hebt Instagram, allerlei dingen. En je hebt zelf ook wel het boek geschreven. Die zijn niet allemaal even toegankelijk, denk ik.
Nee,
het geschiedenis naar de prostitutie vond ik taai, eerlijk gezegd.
Ja,
zijn er ook wel dingen dat je geschreven hebt waarvan je denkt, hey, dat is voor een breder publiek toegankelijk? Of zeg je van, ik ben wel echt met gewoon gedegen, grondig onderzoek bezig?
Nou, ik zou niet willen zeggen dat werk voor een breder publiek niet gedegen en grondig is.
Nou.
Maar het is wel zo dat veel van mijn werk wel heel wetenschappelijk is, inderdaad. En nou, ik denk wel dat ik daar de komende jaren iets verandering in wil brengen. Want ik vind het, dat merk ik ook bij het verhaal van Nederland. Het is gewoon zo leuk om mensen te bereiken met wat je vertelt. Het nadeel is dat het dan wat aan nuance verliest en misschien wat aan diepgang. Maar goed, dat kan ik toch wel blijven doen in mijn wetenschappelijke werk. Dus ja.
Want je had nog twee nummers en ik vind het leuk om ze allebei te laten horen. Beyoncé.
Ja.
Dat is wat moderner dan wat we toen nog te horen.
Ja, dus ik dacht, ik kan wel 20 nummers of 50 nummers laten horen.
Van
ik
die kast van die puberbroer van in de tijd, ja.
Ik moet ook een beetje naar de huidige tijd. En ik vind Beyoncé een geweldig artiest. Ze heeft een prachtige stem, ze heeft een prachtig bereik. En ik vind ze leuk van die CD Lemonade, dat zij... Of album moet ik tegenwoordig zeggen, want niemand koopt nog meer cd's. Dat ze zoveel gevarieerde muziekstijlen daar heeft. Van R&B, hip-hop, maar ook country. Dus het nummer wat ik ga laten horen is een country-achtig nummer.
Daddy Lessons, vaderlessen.
Het gaat over een beetje een rebelse vader die zijn dochter goede raad geeft. En ik vind het Nou, mijn vader was heel anders, maar wat hij wel af en toe deed was een slokje whisky bij zijn thee.
Ja.
En,
ook overdag, even een hele heftige fase.
Overdag vrees ik, ja. Juist overdag had hij die thee erbij nodig.
Welke is het lekker? Maar goed, sorry, een heel ander
onderdeel. Nee,
ga verder. Nee, sorry. Hij had een slokje whisky bij zijn thee, vond hij lekker.
Dus, en dat zingt zij ook. En het is een heel vrolijk nummer, terwijl het best wel een heftig onderwerp is. Vader zegt ook, als ik dood ben, dan moet je voor je moeder en je zusje zorgen. Nou, ik heb een zusje en een moeder. En
je kan je erin
heb ik af en toe voor gezorgd. Zij ook wel voor mij. Dus. Dus ik vind het een leuk nummer. En het is ook een nummer. Sowieso die plaat hebben mijn kinderen en ik grijs gedraaid een paar jaar geleden.
Dus Zoon Lief luistert mee.
Zoon Lief was net aan het meeluisteren. Hij stuurde mij allemaal berichtjes. Maar ik weet niet. Hij zei net
maar,
dat hij...
Maar in gedachten luistert hij mee met dit nummer bedoel ik.
Jazeker. En we hebben hier ook gretig op gedanst met z'n drieën in de woonkamer. Dus ja.
wasn't always right, but he said, girl, it's your Second Amendment. Ooh. He always played it cool, but daddy was no fool, and right before he died, he said, remember. He said, take care of your mother, watch out for your sister.
En u luistert naar de plaatkast van Historica Elise Nederveen Meerkerk. Van Nederveen Meerkerk. Ja, ik zei al, het academisch jaar begint volgende week.
Ja.
Betekent dat iets voor jou als medewerker aan de universiteit?
Zeker, ik ga mijn studenten weer zien. Dat vind ik heel leuk.
Ja, waar vreug je op?
Nou, om les te gaan geven. En ik geef een heel leuk vak. Dat gaat over ongelijkheid in de wereld. Heet The Great Divergence. En het gaat er eigenlijk over waarom niet in China of in Afrika, maar in Groot-Brittannië de geïndustrialiseerde samenleving is ontstaan. En daar hebben historici boeken vol over geschreven. Die boeken gaan de studenten zelf ook lezen en aan elkaar verkondigen. Want daar is een debat over dat nog steeds niet geëindigd is.
Waarom is
het Westen zo rijk geworden en de rest van de wereld, nou, gelukkig vandaag de dag iets rijker, maar
het is nog steeds een groot verschil.
Nog steeds een groot verschil, ja. Ja. Dus ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja.
Ja, is ieder academisch jaar weer anders? Of zeg je van,
het ja.
is gewoon een beetje een eeuwig doorgaande beweging?
Nee, het is elk jaar anders. De studenten zijn anders. Onderzoek is elke keer anders.
Ja. Wat wordt er volgend jaar anders dan anders?
Ik ga een half jaar naar New York.
Vanaf wanneer?
Januari.
Oh ja, ja, dus geef me een half jaar. Ja. Wat ga je daar doen?
Een boek schrijven.
Waarover?
Over wat gebeurt er nou eigenlijk met al die vrouwen die vroeger met de hand sponnen, maar sinds de industriële revolutie in 10, 20, 30, 40 jaar van de kaart geveegd zijn. Waar belanden al die duizenden, miljoenen vrouwen ter wereld?
En wanneer kunnen we dat lezen, hoop je?
Ja,
dat 2025, zal, zullen we zeggen.
Zoiets wel, ja. Okay. Ja, ja.
Brengt ons bij het einde van de uitzending. Waar gaan we mee eindigen?
Met Henny Vrienten.
Ja.
Het oude liedje. En dat oude liedje gaat natuurlijk over de liefde.
Ja.
Dat vind ik sowieso een heel mooi liedje. Het is ook om te eren dat ik onlangs een oude liefde heb teruggevonden dankzij het verhaal van Nederland. Hij zag mij op tv en dat bracht
je bent weer
ons bij
hartstikke
elkaar.
Verliefd.
We zijn behoorlijk verliefd.
Oh ja.
En ik vind Henny Vrienten, die is natuurlijk onlangs overleden.
Een van de grootste.
Hem wil ik ook eren als een van de grootste, vooral tekstschrijvers in de Nederlandse muziek die we verloren hebben. En het is een prachtig liedje dat ook nog eens de alleroudste zin van het Nederlands in zich heeft.
Ook vallen die vogels.
Heb dan olla vogelas nestas higunan hindase hik en daartoe.
Brengt me bij het einde van de uitzending niet natuurlijk dat ik je heel hartelijk heb bedankt.
Graag gedaan.
Ik vind je lief. Het is allemaal gezegd, het kan al eenmaal beter in een liedje uitgelegd. Alles lijkt op alles en alles is gedaan. Zoek niet naar iets anders, daar komt het niet op aan, want het